je leven met een gezond Bijbels denken. Nou, wij hebben een visie als gemeente. En die visie die zegt: gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde gezinnen, gezonde relaties en een gezonde samenleving. En wat ik nou zo prachtig vond, en ik eventjes los verder van de politieke partij, maar u weet, er is een aardverschuiving geweest in Nederland. Ja? Mensen hebben massaal gestemd op een bepaalde partij. En ik heb eventjes ik ben naar de website gegaan. En wat staat er nou op die website? Gezonde burgers. Gezonde boeren. Gezonde jongeren. Gezonde economie. Gezond onderwijs. Gezonde maatschappij. Ik wil eventjes dat loszien van de politieke voorkeur. Ja? Maar gewoon eventjes om te laten zien. Daar is een kentering in Nederland. Men verlangt naar een stuk gezondheid. Ja? En wij als gemeente hebben dus ook die visie gezonde mannen. Ik denk dat ze op onze website hebben gekeken. En ze dachten, zo, die leven het woord gemeente in Rotterdam, die snappen het. En wij zeggen tegen hen, ja, jullie snappen het. Alleen wij trekken het wel een stapje verder. Want hoe word je nou gezond? Ben jij gezond? Ben jij gezond? Ben jij nou echt gezond? Ook voor jezelf, als je gewoon zo heel eerlijk bent en je staat voor die spiegel. Ervaar je voor jezelf, ja, ik ben gezond. Dat is een goede vraag om jezelf te stellen. Want daar is zoveel strijd, daar is zoveel gaande, om je dan op een gegeven moment diezelfde vraag te blijven zeggen. Heer, als er dingen in mijn leven zijn wat niet past binnen zoals u dat heeft bedoeld, Heer, dan wil ik me daarvan bekeren. Daar wil ik me van bekeren, want gezond zijn betekent allereerst ook lichamelijk, dat je gewoon lichamelijk gezond bent. Wat is dat een zegen als je lichamelijk gezond bent? Wat een zegen. Op het moment dat je pijn hebt en je bent daar bij die dokter, of je ligt daar in die tandartsenstoel, en denk je, oh, wat is het heerlijk om gezond te zijn. Gezond, je lichaam gezond. Maar gezond betekent ook gezond mentaal, dat je mentaal gezond bent. Dat je in balans voelt. En daarnaast ook, heeft ook te maken met dat je sociale en emotionele uitdagingen aan kan. Het leven is niet makkelijk. Heel veel mensen kunnen het leven niet aan. We kregen al een berichtje in het nieuws over alle jonge mensen die het niet meer zien zitten. Dat zelfdoding nog steeds even hoog is, geloof ik, dan tijdens de corona. Met andere woorden, dit zijn allemaal jonge lui die het niet meer zien zitten. Waarom? Ze zijn niet gezond. Daar is iets gebeurd in hun binnenste, waardoor ze in een knoop liggen met zichzelf. Geen toekomstperspectief, ze zien het gewoon niet meer zitten. En ze maken er een eind aan. Ze worden geroofd door de vijand. Met andere woorden, wij hebben een enorme grote opdracht om in gezondheid te wandelen. Dat we dus ook daarin dus sociaal, emotioneel uitdagingen aan kunnen. En dat is precies wat de Heer ook wil. Hij wil dat voor jou, dat je gezond bent. 2 weken terug heb ik gesproken over het volk van Israël. En dat ging dan van onderdrukking, verdrukking, slavernij. En God heeft ze bevrijd. Na hoeveel jaar? 430 jaar. 430 jaar lang hebben ze geleefd in slavernij, onderdrukking, verdrukking. En toen kwam dat moment. Mozes werd geroepen door God. Jij gaat gewoon doen wat ik zeg, Mozes. Ja, maar ik wil eigenlijk niet en ik kan het niet. Kom op, Mozes. Ik ben met je. Ja, maar wie moet ik dan zeggen dat u bent? Ik ben die ik ben. Vul maar in wat nodig is, want ik ben het. En Mozes die ging. En Aaron ging hem helpen. En hij wist in gehoorzaamheid aan God om het volk van God uit te leiden. En ze kwamen dus ze werden bevrijd. Wat een gejuich. Mirjam die sprong en die maakte een lied wat we kunnen lezen in de Bijbel. Ze waren bevrijd. Maar nog niet vrij. Want 430 jaar lang leven in verdrukking, dat doet wat in je denken. Ja, in je denken. En 2 weken terug heb ik een aantal symptomen genoemd, waaruit blijkt wat dan in die onderdrukking allemaal kan gebeuren, hoe je je kan voelen. 1 plaatje verder, ja, dat is deze. Kent u, degene die er waren, kunnen zich dat misschien nog wel herinneren. Een laag zelfbeeld. Dat zijn allemaal symptomen van die onderdrukking, waar je onder gebukt kan gaan. Laag zelfbeeld, wegstoppen van emoties. Mannen mogen niet huilen, dat soort onzin. Gevoel van hulpeloosheid, angst, overlevingsmodus, een apathie, een woede en frustratie, sociale isolatie. Allemaal zaken waar je zegt van zo, dat drukt op mij. Nou, we gaan een stapje verder. Dus ik wil praten over transformatie. En transformatie heeft te maken met verandering. Maar dan veel verder dan veranderen. Aan mijn buitenkant kan ik me veranderen. Ik kan mijn haar anders doen. En ik kan nog een andere bril opzetten. En ik kan mijn kleren veranderen. Maar transformatie heeft te maken met je binnenkant. Jouw binnenkant moet gaan veranderen. Wat dan uiteindelijk zichtbaar gaat worden aan de buitenkant. En wij zijn mensen die door God geschapen zijn. En wij hebben iets gekregen wat dieren niet hebben. Dat maakt alleen al een verschil uit tussen dieren en de mens. Ja, wij geloven dat. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, wij zijn geschapen naar zijn beeld. Dieren zijn niet geschapen naar het beeld van God. Ja? Dus wij stammen niet van de dieren of van de aap af. Amen? Wij zijn de mens geschapen naar het beeld van God. Dat is waarheid en dat maakt je vrij. Want op het moment dat je dat al gaat aanvaarden als zijnde een waarheid, dat wij van de dieren of dat van apen zouden afstammen. Kom op, lieve mensen. Dat is een leugen. Waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. Dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. Oké. Eén ding wat wij ook van God hebben gekregen, wat dieren niet hebben, weet je wat dat is? Praten. Wij kunnen spreken. Wij kunnen woorden formuleren, zinnen formuleren. Dieren kunnen dat niet. Dieren brengen geluid voort. Mijn poes miauwt. Ja, hij kan daarmee iets kenbaar maken, maar het is geen praten. Even wachten. Ja, dus dat is een groot verschil. Woorden hebben namelijk kracht. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En God heeft in ons gelegd het vermogen om te kunnen spreken. Spreken. En woorden hebben kracht. Woorden hebben enorm veel kracht. Met jouw woorden kan je iemand helemaal kapot schelden. Fysiek kan ik schoppen. Dan doet het lichamelijk pijn. Maar ik kan ook schoppen met woorden. Je kan schoppen met woorden. Met name, laat ik het zo zeggen. Als vader kan ik mijn kinderen opbouwen met mijn woorden. Maar ik kan ze ook finaal afbranden met mijn woorden. Verschillende van jullie die hier zitten zijn door jouw vader afgebrand. Woorden hebben kracht en dat heeft iets gedaan in jouw binnenste. Dat heeft hier van binnen iets gedaan. En dat heeft iets geknakt. En eigenlijk de rest van je leven zou je daar enorm veel last van kunnen hebben. En dat uit zich dan in een bepaald gedrag, in een bepaalde houding, waar genezing nodig is. Dus vaders, wij hebben een enorme verantwoordelijkheid om onze woorden zorgvuldig te wegen. Ik kan mijn vrouw kan ik opbouwen en afbreken met mijn woorden. Woorden hebben ontzettend veel kracht en dieren hebben dat dus niet. De Bijbel, zelfs David had daar last van. Dat hij zelfs in de Bijbel heeft geschreven, hij heeft zelfs een lied erover gemaakt in Psalm 141. Heer, stel een wacht voor mijn mond. Waak over de deuren van mijn lippen. Want ik snap dat datgene wat ik spreek, dat het zoveel kracht heeft. Want God sprak en het was er. Hij heeft de schepping in bestaan gesproken. Hij sprak licht. Bam. Hij zei lucht. Bam. Hij zei land. dat is de derde dag. Licht, lucht, land, de zon, de maan, de sterren. Vissen, vogels, landdieren. Mens, toen ging hij rusten. En de mens heeft hij niet in wording gesproken. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En hij heeft zijn levensadem in ons geblazen. Dus wij zijn zo anders en wij hebben een enorme grote verantwoordelijkheid dat wij moeten oppassen met wat wij spreken. Amen? Oké. Maar waar komen die woorden nou vandaan? Zo over nadenken. Woorden zijn uitgesproken gedachten. Uitgesproken gedachten. Dat wat jij denkt. En als je dan besluit om dat uit te spreken. Dan geef je daar dus woorden aan. Woorden zijn uitgesproken woorden. Oh, gedachten, excuus. Woorden zijn uitgesproken gedachten. Het is maar goed dat wij niet alles wat wij denken ook uitspreken. Stel je voor dat alles wat wij denken, dat wij dat ook uitspreken. Is niet goed. Je ziet soms dingen en je denkt van, oh, en als dat ook al gelijk zo eruit zou flappen, daarom een flap uit, pas op. Ondoordacht kun je deze dingen zeggen en dan denk je later van, oh, wat heb ik gezegd. Je dacht het wel, maar toen was het allemaal nog niet zo erg. Dat denken, oké. Dat is als het ware een soort voorportaal van de woorden die je dan uiteindelijk uitspreekt. Daarom zegt de Bijbel ook, zet een wachter voor je mond. Heren, zet u alstublieft een wachter voor mijn mond. Dat ik niet te snel zal spreken. Dat mijn lippen een poort zullen zijn. Want ik kan niet alles wat ik denk zomaar eruit flappen. Ja, maar ik moet toch eerlijk zijn? Ik moet toch ook kunnen zeggen wat ik ervan vind? Ik weet het, we zijn Nederlanders. Maar het is niet wijs. Wijsheid betekent ook dat we af en toe gewoon onze mond kunnen houden. En dat voor onszelf houden. Want we moeten ook God God laten. Je kan niet altijd alles zeggen. Dat is dom en dat is onverstandig. Ja? Wij hebben een verantwoordelijkheid om dus onze gedachten goed te kanaliseren. Oké, dus we hebben gedachten. Maar waar komen die gedachten nou vandaan? Waar komen die gedachten nou van ons vandaan? Ja, dat is een goeie zeg. Waar komen gedachten nou vandaan? Weet je het? Denken. Wij zijn gemaakt door God om te kunnen denken. En een gedachte is een product van jouw denken. Dus jij denkt en de output is een gedachte. Dus jouw denken is onvoorstelbaar belangrijk. Want denken is als het ware een proces van informatie ontvangen. En met die informatie ga je aan de slag. Je gaat het analyseren. Je gaat ermee buigen. En op een gegeven moment komt daar een besluit in je binnenste. Ga ik deze gedachteproces, ga ik hier een besluit van maken? Ga ik dit omarmen? Ga ik dit toe-eigenen in mijn binnenste als zijnde de waarheid? Met andere woorden, als ik denk, dat is een onbewust proces. Wij zijn altijd aan het denken. Soms zijn we zo moe van het denken. Man, wat een druk verkeer in je hoofd. Wat een druk verkeer. Er zijn allemaal gedachten. En wij moeten zelf dus ervoor kiezen van, oké, Heer, die gedachten moet ik gaan kanaliseren. Want anders word ik helemaal vreselijk moe. Want u zegt zelf ook, kom tot mij in die rust. Oh, heerlijk. Dus denken, dat is een voortdurend proces in ons hoofd. En daar gebeurt dus het een en ander. Met andere woorden, ik moet ook nadenken en ik moet bedenken. Nadenken, bedenken. Dus in het denken moet ik gaan nadenken en moet ik gaan bedenken. Er was een tijd, en dan baalde ik van mezelf. Gewoon even een voorbeeld. Ik ging dan weg, ik zat in de auto en dan was ik weer wat vergeten. Kent u dat? Och, dan moet je weer uit die auto. Dan moet je weer naar binnen. Weer die Want ik was dan mijn telefoon vergeten. Of ik was mijn portefeuille vergeten. Heel irritant. Kent u dat? Dus in mijn denkproces miste ik iets. Dus ik moest mezelf forceren om te zeggen, oké, nou ga Patrick, jij moet nu iets gaan bedenken. Bedenken. Ik moet dus bewust moet ik iets gaan bedenken waardoor ik dus het niet meer vergeet. Dus wat heb ik gedaan? Elke ochtend, elke dag, elke keer, straks als ik ook weer wegga, ik tel tot 4. Ik tel tot 4. En dat werkt als een trein. Vanochtend ook, ik ging weg. Oké, ik ga tot 4 tellen. Heb ik mijn sleutels? Ja. Heb ik mijn bril? Ja, anders kan ik niet uitrijden. Sleutels? Bril? Portefeuille? Ja, portefeuille heb ik. En wat moet ik nou nog hebben? Oh ja, mijn telefoon. Want ik was bij 3 vanochtend en ik was 4 ook alweer. Mijn telefoon. En inderdaad zeg, ik was mijn telefoon niet aan het opladen en die zat er nog. En ik dacht van ja, maar die heb ik wel nodig. Dus ik had het 4 geteld en ik ben in de auto gaan zitten. En ik had alles. Met andere woorden, ik heb dat bedacht. Maar elke dag moet ik nadenken. Bewust nadenken voordat ik wegga. En dat is een proces die we allemaal kennen. Je moet iets bedenken. Bewust bedenken. Om daarna ook bewust te kunnen nadenken. Met andere woorden, nadenken. Bedenken. Nadenken, bedenken, nadenken, bedenken, nadenken, bedenken. En zo zijn we aan het lopen en wandelen we door het leven. Oké, dit is helder, hè? En wat zegt Gods woord nou? Dat wat ik denk in mijn hart, wie kan het afmaken? Dat wat ik denk in mijn hart, dat ben ik. Dus ik ben uiteindelijk degene waarover ik denk. Dus wat ik in mij stop, de input bepaalt de output. Ja? Als ik Netflix als input gebruik, dan is mijn output net niks. Ja? Waarmee ik me voed, dat komt ook uit. Als ik McDonald's als input neem, mijn output is op een gegeven moment de output zichtbaar. Toch? Mijn input bepaalt mijn output. Dus wat ik in mijn denken stop, waarmee ik mijn denken voed, dat gaat uiteindelijk zichtbaar worden in mijn gedrag, in mijn handel, in mijn spreken. Het is dus eigenlijk heel makkelijk op een gegeven moment te zien waar mensen zich hebben gevoed. Want dat is een output. En heel vaak hebben de mensen niet in de gaten wat hun output is. Want als je heel eerlijk bent en mensen vragen aan jou, hoe kom ik over? Wie ben ik? Zelfs Jezus vroeg eigenlijk van, joh, wat zeggen andere mensen van me wie ik ben? Ja? Met andere woorden, die output is vaak heel anders dan jij denkt dat de mensen denken over jou denken. Zo, die kan ik niet meer herhalen. Want je hebt een bepaalde reputatie en jij denkt dat jij op een bepaalde manier overkomt. Maar mensen hebben soms ook feilloos in de gaten wat daaronder zit. Dat er een pijn onder zit, dat er afwijzing onder zit. Een stukje arrogantie, waar komt dat dan vandaan? Daar zit vaak een laag onder, waardoor je dus reageert en praat en handelt zoals je praat en handelt. Met andere woorden, we moeten gaan veranderen in ons denken. Daar moet iets gaan gebeuren, om uiteindelijk echt, echt gezond te kunnen zijn. En weet u, woorden, die hebben zoveel pijn. Het is zo bijzonder hoe negatieve woorden kunnen blijven hangen. We hebben dat net meegemaakt met het geluid. Het was zachtjes, hè? En ineens was het bam. Ja, hè? Heel hard, hè, ineens. Wat was dat? Dat was die versterker. Die versterkte op dat moment heel erg het geluid van de piano. Dat we allemaal eventjes moesten kijken van, oké, wat gebeurt er? En wat hebben jullie dat goed opgepakt? Ik ben trots op jullie. Jullie zeiden, we gaan niet dan met onze armen over elkaar zitten. Nee, wij gaan staan en jullie gingen klappen. Yes, want wij gaan door. Waarom? We hebben een houding. Enzovoort. Geweldig. Maar dat was een to amplify. Dat was een versterking. En negatieve woorden hebben iets in zich waardoor die zich zo versterken. Ik heb een keertje gesproken. Ergens. En ik dacht dat het gewoon een heel fijne boodschap ook was. En er kwam iemand naar me toe en die zegt, joh, Ik weet niet waar jij over sprak, maar ik vond maar niks. En je moet eens een keertje zelf eens doen wat je spreekt. Nou, 10 mensen zijn wel naar me toegekomen. Wat is een fijne boodschap, bemoedigende boodschap. Maar die parkeer ik. Maar die woorden, die woorden, die hebben me gekwetst. Die hebben een wondje. De reden waarom dingen zo die negatief zijn, die niet fijn zijn, waarom die zo blijven hangen, is omdat het een wondje maakt in je binnenste. Gezonde woorden, die doen zeker wel wat, maar die veroorzaken geen wonden. Daarom zijn negatieve woorden zo funest. Want ze maken iets kapot in jouw binnenste. Dat zijn haakjes die op een gegeven moment aan je komen hangen. En dan wordt er aan getrokken en dat doet zeer. En dan aan de binnenkant kan je namelijk ook bloeden. Aan de binnenkant kan je namelijk ook pijn hebben. Want woorden, negatieve, akelige, denigerende woorden. Ook al kunnen ze zelfs nog 100% gelijk hebben. Maar het gaat ook de manier waarop er dingen worden gezegd. En het deed zeer. En dat ik dat van me af moest schudden. Want juist ook die woorden waren woorden van afwijzing. En ik voelde dat binnenkomen en ik van auw. En ik zat onderweg in de auto naar huis. En ik was alles vergeten. De hele preek. En al die lieve mensen die naar voren waren gekomen. Er was van alles gebeurd die ochtend. Maar die woorden. Oeh. Dat raakte me. En ik had er last van. En ik moest naar de Heer. En ik zeg, Heer, het doet zeer. En dan wordt het al bijzonder hoe dat werkt. Hè? Dat dit soort woorden die versterken. En dat komt omdat ze wondjes maken. En die wondjes moeten genezen. Dus zorg er zo snel mogelijk dat het bloed van Jezus erover komt. Om genezing daarvan te ontvangen. Want op het moment dat we het niet tijdig ondervangen, niet tijdig doorzien, dan kan een wond gaan etteren. En dan ben je veel verder van huis. En wie is er? En dan is het jouw bloed. Dan is het jouw bloed. En waar komt het bloed? Dus jouw, waar komt de vijand graag op af? Op bloed. Maar daarom is het bloed van Jezus zo belangrijk. Want de vijand kan het bloed van Jezus, daar kan hij niet tegen. Heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. Even verder. Dus wat ik denk, zo ben ik. Dus ik ben ook verantwoordelijk voor wat ik koester in mijn denken. Jij bent zelf verantwoordelijk voor dat wat jij koestert in jouw denken. Als jij liefde koestert, dan zal liefde ook jouw output zijn. Als jij onvergevingsgezindheid koestert, dan zal dat ook de output zijn van je leven. En weet u, er zijn verschillende waarheden. Er zijn verschillende waarheden. Jouw waarheid en Gods waarheid. Wij kunnen soms zo overtuigd zijn van ons gelijk, dat wij het hebben aanvaard als zijnde de waarheid. Want die waarheid is mijn gelijk. Maar stel je nou toch eens voor dat jouw waarheid, jouw gelijk, niet de waarheid is. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus met andere woorden, wij zijn in staat, en dat is juist zo gevaarlijk, dat wij ons gelijk, onze waarheid, als waarheid hebben omarmd. En daar zijn wij van uit gaan leven, denkende dat het de waarheid is. Maar uiteindelijk, de output laat zien dat het een leugen is. Ja, en dat is zo vervelend, dat als je dus heel stellig bent in je overtuiging, en het is niet overeenkomstig het woord van God, dan ga je voor gaas. En daarom dienen we ons te bekeren van ons gelijk. Wij dienen ons te bekeren van onze waarheid. En we moeten de waarheid, en dat is Jezus, omarmen. Dan alleen komen we vrij. Want Jezus maakt vrij. En Jezus is die waarheid. Maar het probleem heel vaak ontstaat omdat wij nogmaals gewoon hebben aanvaard. Dit is onze waarheid. En daar geloof ik in. Daar ben ik van overtuigd dat het zo is. En wie? Want er is een verschil tussen mening en een overtuiging. Een mening, dat kan elke dag veranderen, net zoals het weer. Maar overtuiging, dat is diep geworteld in je binnenste. Daarvan ben je overtuigd. Daarvan ben je overtuigd. Maar die overtuiging, laat het alsjeblieft wel de waarheid zijn, zoals God dat heeft bedoeld in zijn woord. We gaan even praktisch kijken naar wat de Bijbel zegt. En dat kunnen we vinden in Exodus 16, vers 2 en 3. Ik heb daar een plaatje van. Ja, dat is deze. Dit is gewoon wat de Bijbel zegt. En dat kunnen we vinden in Exodus 16, vers 2 en 3. Het hele volk Israël. Wat deden ze? Mopperen en klagen. Gelukkig doen wij dat nooit. Maar Israël, de Israëlieten deden dat wel. Oh, wat konden die mopperen? Wat konden die klagen? Mopperen en klagen, lieve mensen, brengt ons verder van God. Laat mopperen en klagen, want dat zijn woorden. En die woorden die komen ergens vandaan. Want woorden zijn uitgesproken gedachten. En gedachten komen voort uit je denkproces. En ze hebben daarover dus nagedacht en ze hebben dat bedacht. Dus we krijgen nu te maken met een volk die hebben nagedacht en hebben bedacht. En dan gaan we ineens lezen en zien wat een onzin zij dachten. Wat een leugens, waarin zij geloofden. Wat zeggen ze nou? Moet je luisteren. Waren we maar in Egypte door de Heer gedood? Hallo, lieve mensen. Ziet u wat er staat? Waren we maar in Egypte door de Heer gedood? Wat is dit voor een onzin? Dat is toch kankjorum? Dat klopt toch niet? Hoe bestaat het dat je als volk... Dan heb je dit allemaal meegemaakt. Heb je al die 10 plagen over Egypte... door de Rode Zee heen gegaan. Ze hebben alles meegemaakt. En dan komt er zo'n volk. En dan zie je wat er dus in dat volk zat. Wat een leugen. En wat er dan ook uitkomt. Zeggen, waren maar in Egypte door de Heer gedood. Wat is dit een onvoorstelbare onzin. Toen, komt de volgende. Toen hadden we tenminste vlees te eten en meer dan genoeg brood. Ja, hallo. Je zit in slavernij. Je moet werken voor de vijand. Je zweep erover. Ja, dan ga je praten over je natje en je droogje die je toen kreeg. Kom nou. Wat een onvolwassenheid. Maar dat zat in hun denken. Dat zat in hun systeem. Dat is wat ze waren. Zo. En dan 3. Want jullie... En dan wezen ze hun vinger naar wie? Naar Mozes en Aaron. Het is allemaal jullie schuld. Dat we hier zitten. In die ellende. In die woestijn. Want jullie hebben ons in deze woestijn gebracht. Het is allemaal jullie schuld. Om ons hier allemaal te laten sterven van de honger. Terwijl ze elke dag manna kregen. Niets is zo vreemd aan een mens. Want denk maar niet dat wij zo anders nog in elkaar zitten. Wat kunnen wij klagen? Wat kunnen wij mopperen? Dit te kort en dat te lang. Dat komt uit ons voort. Want dit is wie we zijn. Want wat je denkt, dat ben je ook. Dit liet dus zien waarom God hun niet direct van slavernij naar die bevrijding, naar de vrijheid bracht in het beloofde land. Want zij konden het gewoon niet aan. Mentaal waren ze nog helemaal niet klaar om dat beloofde land in bezit te nemen. Dit zat er in hen. Dit moest er eerst uit. Dit soort denken. Toch? Het is toch niet... Heeft hij het wel eens gelezen op die manier? Zo dachten zij. Dat was hun hele gedachteproces. Daar hadden ze over nagedacht. En hadden ze bedacht. En ze waren melkhaar. Het hele volk kwam in opstand. En gingen met hun vingers wijzen. En dus vroeg ik aan de Heer. Zeg maar Heer. Hoe komt dat nou? Wat was er nou in hun? Hoe komt het nou? Wat kunnen wij er nou van leren? Dat wij niet... dezelfde fout maken, in diezelfde valkuil terechtkomen. Heer, wat kunnen we daarvan leren? Nou, ik heb dat eens onder elkaar gezet. Dat is het volgende plaatje. Er zijn een aantal stemmen. Kijk, stemmen van negativiteit. En ik heb het woordje stop van gemaakt, want dit moet stoppen. Dit gedachteproces, dat moet stoppen. Stop. En er waren allerlei stemmen die ze hoorden. Vanuit hun ervaringen, dingen die ze hadden meegemaakt. Er was van alles wat in hun gebeurde en dat vormde hun. En dat waren stemmen. Jij en ik, wij horen allemaal stemmen. En dan heb je natuurlijk zeker ook in de psychologie stemmen in je hoofd. Maar ik bedoel gewoon eventjes allerlei gedachten die wij hebben. En die moeten stoppen. Want er waren stemmen van spijt. Zij hadden spijt met elkaar. Want dat waren stemmen van had ik maar. Dit zijn had ik maar. Had ik maar. Kent u die stem? Had ik maar. Had ik dat nou maar nooit gedaan. Had ik nou maar nooit mijn handtekening gezet onder dat contract. Had ik nou maar nooit met die persoon getrouwd. Had ik nou maar nooit kinderen gekregen. Had ik nou maar nooit verhuisd. Had ik nou maar nooit die baan genomen. Had ik dat maar nooit. Stemmen van spijt. En natuurlijk kan je spijt hebben. En dat is op zich niet erg. Maar in de context waarin wij dit lezen, waren dit hele negatieve stemmen waar ze zich van moesten bekeren. Want dat van had ik maar. Want wat was nou gebeurd? Ze hadden ineens een vrijheid ontvangen. 430 jaren lang in slavernij, generatie op generatie op generatie. Ineens komen ze op zo'n punt dat God hun in de vrijheid brengt. En die vrijheid was hartstikke eng. Dat was eng. Ze waren angstig. Het was onzeker, want in die tijd van Egypte wisten tenminste wat we hadden. Elke dag was hetzelfde. We kregen elke keer hetzelfde en hetzelfde te doen. Maar dat was een zodanige beschermende omgeving dat we ons daar dan bij kunnen neerleggen. Want waar we nu terecht zijn gekomen is in een woestijn. En we zijn helemaal afhankelijk van God. We weten niet precies hoe of wat en waar. Dat maakt ons onzeker. Dat maakt ons eng. En als je dan in een transitieperiode bent en je zegt van dan kan je op een gegeven moment vanuit die transitie in een nieuwe plaats terechtkomen waarvan je denkt van oh, had ik maar. Want dit is zo eng, dit is zo angstig, dit is zo onzeker. Ik had dat beter maar niet kunnen doen. En dat had het volk, daar had het volk last van. Een onzekerheid en een angst. En dan ga je terugverlangen naar iets waar je denkt van jongen, daar moet je niet naar terugverlangen, want dat was slavernij. Ik werkte met tieners. En dan praten we misschien wel 20, 25 jaar terug. En er was een jongen en die heette Dennis. En we hebben hem zelfs Dennis 3 genoemd. Want we hadden een Dennis 1, we hadden een Dennis 2. En hij was de laatste die erbij kwam, dus we noemden hem Dennis 3. En dat mannetje was een heel klein, ielig mannetje. Heel klein, leuk, lief ventje. En Dennis 3, die haalden we dan ook op. Want dat deden we dan ook als tienerleiding. We reden dan in Rotterdam-Zuid rond. En dan halen we allerlei tieners op. En we haalden ook Dennis 3 op. Maar Dennis 3 was een hele speciale jongen. Een hele bijzondere jongen. Want als hij de auto instapte. En ik had dan de achterbank vol met andere kinderen. Die jongen. Die stonk. Echt, die stonk. Dat was een lijflucht. Dat is niet te beschrijven. En die ging dan in de auto zitten en dan die kinderen op de achterbank, die hadden het niet meer. Ik had het niet meer. Raampjes open. En die jongen, die zag er niet uit. Vies, vuil, goor, echt, wat een mannetje. Maar wat een lief ventje, wat een lief ventje. Maar hij stonk zo onvoorstelbaar erg. Dus wij gingen dan ook thuis, op huisbezoek, en kwamen daar. En kwamen in dat huis. Die jongen lag ergens in een hoekje, op een matras, op de betonnen vloer. Vreselijk. Die vader, die was zo onvoorstelbaar asociaal. Moeder niet in de buurt. En die man had een heel bijzonder beroep. Hij was inbreker. Hij jatte alles wat los en vast zat. En dat ventje, Dennis 3, die was klein van stuk. En die vader, die gebruikte dat jongetje om in te breken. Want hij was zo klein. Hij kon door bovenlichtjes heen, hij kon de deur. Dus die jongen wist niet beter. Hij was zo opgevoed. daar. Hij mocht dan mee naar die tieners. Wat een afschuwelijk verhaal. Ik was helemaal van ons te boos. Ik zei, Heer, hoe moeten we nou in vredesnaam dit jongetje weer in het gereel krijgen? Want elke keer gingen wij terug naar die vieze, vuile situatie vol misbruik. Een van de leiders heeft toen op een gegeven moment gezegd, weet je wat, wij nemen hem voor een tijdje in huis. Vreselijk lief. Vreselijk lief. Dus Dennis 3 werd in huis meegenomen, opgenomen. Het eerste wat ze hebben gedaan, u raadt het al, kleren weg, lekker in bad, schrobben. Een soort Pietje Bel verhaal. Heerlijk ventje. En nou komt het, hè? Dan denk je, die jongen proeft nu de vrijheid. Hij proeft netheid, schoonheid, liefde. Alles wat zijn hartje kon begeren, dat kreeg hij daar. Hij kreeg eten, hij kreeg schone kleren, hij kreeg alles. Oh, wat een bevrijding. Hij hield het een paar dagen vol. Hij kon er niet mee omgaan. Het was te angstig, het was te onzeker. Hij verlangde weer terug naar die oude, vieze, gore situatie waar hij vandaan kwam. Want dat was voor hem een stukje zekerheid. Dat gaf hem een stukje bescherming. Want hij kon dat stukje van die vrijheid, hij kon het niet aan. Zo, dat is wat. En zo, dat was de situatie. Hoe zou het nu met hem gaan? Hoe zou het met hem gaan? Ik weet het niet. Maar dat zal ik nooit meer vergeten. Hij kon die vrijheid niet aan. Het was te onzeker. Het was te spannend. En dat is precies wat wij, jij en ik, ook kunnen ervaren. Op het moment dan kom je tot bekering. En dan gebeurde van alles. Wow! Maar dan is het soms zo confronterend. De vrijheid die je dan proeft. Zo, Heer, dit is wel heel erg veel. Ik weet nog dat ik op een stoel zat bij Gerard thuis in de slaapkamer. In de huiskamer, excuus. En er was van alles gebeurd. Ik had allerlei keuzes gemaakt. En ik zat daar op die stoel. En de glorie van God die kwam over me. Ik kon niet meer letterlijk op de stoel blijven zitten. Er kwam zoveel glorie, zoveel heerlijkheid. Ik zei, Heer, wow, het was bijna beangst. De liefde van God kan dan soms zo binnenkomen en ik, wow. Zo echt en zo super is God. Hij houdt zo vreselijk veel van je. En als hij echt jouw leven binnen gaat komen, hij wil het wel heel graag. Hij wilde zo graag die vrijheid voor het volk. Maar ze snapten nog niet wat het betekent om echt in vrijheid te wandelen. Er waren ook stemmen van teleurstelling. En die teleurstellende woorden zijn, is dit het dan? Is dit het dan? Ja, ik had er zoveel van voorgesteld. Is dit het dan? Nee, ja, het is jammer. Hier doe ik het niet voor. Ja, maar dit vind ik niet fijn. Teleurstelling. Wat een grote vijand kan dat in je leven zijn. En daar had het volk van Israël last van. Woorden, stemmen van teleurstelling. Want ze hadden zulke hoge verwachtingen. Bevrijd, we gaan direct door naar het beloofde land. Nee, echt niet. Want ze konden dan nog niet aan. Ze moesten eerst getraind worden in dat denken van een vrij persoon. Vrijheid is een enorme grote verantwoordelijkheid. Daar moet je mee leren omgaan. God wilde hun leren hoe ze zich moesten beschermen. Daar moest gewoon een proces van genezing en herstel van waarheid komen. Opdat ze het beloofde land uiteindelijk echt daadwerkelijk in bezit konden nemen, omdat ze er dan aan toe waren, mentaal, fysiek. Daar moest nog zoveel gebeuren. Jouw leven, jouw geloofsleven, is een proces. Het is geen sprint, maar een marathon. Jouw geloofsleven is geen sprint, maar een marathon. Het is een proces. En daar moest het volk ook mee aan de slag. Stemmen van teleurstelling. Stemmen van ontmoediging. En ontevredenheid. En ondankbaarheid. Deze tekst heb ik niet op een plaatje staan. Maar er is een tekst in Numeri 11 vers 4 en 6. Daar staat, de vreemdelingen. Hoort je wat ik zeg? De vreemdelingen. Dus niet het volk van Israël. De vreemdelingen die met hen uit Egypte meegereisd waren, begonnen terug te verlangen naar Egypte. De vreemdelingen, dit heeft u misschien nog nooit gelezen in uw Bijbel, maar het staat er echt in Numeri 11 vers 4. De vreemdelingen die met hen uit Egypte meegereisd waren, begonnen terug te verlangen naar Egypte. En toen gingen ook de Israëlieten weer mopperen en klagen. Met andere woorden, waarmee je omgaat, daarmee word je besmet. De vreemdelingen die mee waren gereisd, die ook die bevrijding hadden meegemaakt. Want er mochten vreemdelingen mee. Er mochten vreemdelingen mee. En die vreemdelingen, niet het volk van God, die begonnen te mopperen. Zij begonnen. En ze stookten het hele volk aan met hun negatieve woorden, met hun negativiteit. Met andere woorden, als je tot bekering bent gekomen, als er iets gebeurt, naar wie laat je je oren hangen? Niet elk persoon spreekt waarheid. En op het moment dat je de verkeerde vrienden hebt, de verkeerde vriendinnen hebt, op het moment dat je met de verkeerde mensen omgaat, die zullen je beïnvloeden, zoals dat ook gebeurde bij de Israëlieten. Ze luisterden naar de vreemdelingen, hadden ze dat maar niet gedaan. En daardoor kwamen er al die stemmen van ontmoediging en van ontevredenheid. Want zeiden ze, in Egypte konden we zomaar eten. En wat hadden we, een lekkere komkommers en een meloenen. En de preien, staat allemaal in de Bijbel, hè? En uitjes en knoflook. Oh, wat zullen ze geroken hebben. Maar nu drogen we uit. Er is helemaal niets te eten. Ja, we hebben alleen maar dat manna. Wauw. Als laatste, ik zie dat het al laat wordt. Stemmen van projectie. Dat is de P. Dus we hebben de S, stemmen van spijt. T, teleurstelling. De O, van ontmoediging. Van ontevredenheid, van ondankbaarheid en dan de P, stemmen van projectie. En hier zijn wij als mens enorm goed in. Hoewel God hen had bevrijd, mensen vertrouwden God ook niet. Dat is vaak het probleem. Wij vertrouwen onvoldoende God voor de voorziening, voor dat herstel, voor die bevrijding, voor datgene waarvan God in zijn woord zegt dat het allemaal mogelijk is, maar toch twijfelen. Daar is een onvoldoende vertrouwen en dat gebeurde dus ook bij het volk van God. Daar was onvoldoende vertrouwen in God, terwijl ze de wonderen en de tekenen allemaal hadden gezien, hadden meegemaakt. Maar toch was daar die twijfel, toch was daar dat, ja, want Mozes die sprak met God en wij dus eigenlijk niet. Daar was geen relatie, er was geen relatie met God. En daarom roept God ook op, heb een relatie met mij. Ik wil jou kennen, ik wil dat jij mij kent. Heb een relatie. Ik wil geen godsdienst. Ik wil geen religie. Zelfs het christendom is een godsdienst en heeft God niet zo bedoeld. Je kan wel zeggen dat je een christen bent, maar je kan beter zeggen dat je een volgeling van Jezus bent. Dat is veel beter, want ik wil Jezus volgen. Het christendom is ook gewoon een religie, net als het boeddhisme en het hindoeïsme. En begrijp me niet verkeerd, maar het christendom kan dus een religie worden met allemaal regeltjes en allemaal wetjes waarvan God zegt, ja, maar dat heb ik zo niet bedoeld. Ik wil een relatie. Ik wil vriendschap. Maar dat is een proces. Wij moeten leren God te vertrouwen. En je vertrouwt alleen maar iemand als je een relatie hebt. Je gaat toch niet iemand vertrouwen die je niet kent? Dat is toch dom? Dat is heel erg dom. En de Israëlieten die kenden God dus eigenlijk niet. Ze hadden zijn tekenen gezien en zijn wonderen gezien. Maar ze kenden hem niet en dat wilde God gaan initiëren in hun leer mij kennen. Hij wil vriendschap. Nou, de Israëlieten wisten niet waar ze het hadden. Ze hadden dus hun oren laten hangen. Ze zeggen, ja, maar wat is dit nou allemaal? Het wordt me allemaal te veel. Het wordt me gewoon allemaal te veel. Dat zijn woorden die je heel vaak ook tegen jezelf zegt. Het wordt me te veel. Dit is gewoon te veel. Het wordt te veel. En dan ga je dus projecteren. Wat is projecteren? Die frustratie, die boosheid, die angst, datgene wat je in je binnenste voelt, dat ga je leggen op die ander. En vaak is het een ander waar je heel veel van houdt. En dat projecteer je dan op die ander. En dan komt er een schuld naar die ander toe. Het komt allemaal door jou. Het is door jou dat ik me zo voel. Het is jou dat ik dit gedaan heb. Het komt allemaal door jou. Het is jouw schuld. Dat zie je al bij Adam en Eva. Vingerwijzen. En je neemt niet verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens, je eigen besluiten, want je geeft de schuld aan een ander. Maar dat komt omdat je niet voldoende dat wat je voelt van binnen, dat je dat kan kanaliseren op een juiste manier, zoals God dat heeft bedacht en God dat heeft bedoeld. projectie. Een hele gevaarlijke stem. Geef niet zomaar de schuld aan een ander waar je zelf verantwoordelijk ook voor bent. Heel belangrijk dat we dit pakken. Het is het woordje stop. En ik moet nu eigenlijk stoppen, want dit was mijn intro. Ja, ik heb nog zoveel meer. Dus we gaan er gewoon op een ander keertje over je verder. Mee verder. Want ik heb nu nog niet met jullie gedeeld. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe zit dat dan met die bolwerken? Hoe breek ik dan met dat stuk negativiteit? Hoe los ik dat dan op? Nou, dat is dan voor een volgende keer. Tenzij jullie tot 1:30 willen blijven, maar dat laten we maar niet doen. Maar dit is zo onvoorstelbaar belangrijk dat we dit gaan pakken. En toen ik zo bezig was, voelt jouw denkproces soms als een bolletje kluwen. Zo'n bolletje wol. En je zou eigenlijk een stukje willen pakken, maar het is helemaal in de klit. Dat bolletje wol is een kluwen geworden. En je voelt als het ware mijn hoofd, mijn denken, hele denken is een kluwen geworden. En die stemmen van spijt, die stemmen van teleurstelling, die stemmen van ontmoediging en ontevredenheid en die stemmen van projectie. Zo, wat komt dit dichtbij? Als jij dat ervaart, dan zegt God tegen jou, maar ik wil daarin komen. Ik wil in jouw denken komen. Ik wil zo graag jou leren om te denken zoals ik wil dat jij denkt, want dat geeft die vrijheid. Ik wil niet met regeltjes allemaal komen, nee, maar ik wil met principes komen. Ik wil met waarheden komen, want waarheid maakt vrij. Af en toe zijn er regels nodig, maar die regels zijn er om je te beschermen. Niet om iets op je te leggen, maar juist om een hedge, om een bescherming om je heen te brengen. En als jij ervaart van ja, inderdaad, ik ervaar zoveel strijd in mijn hoofd. Het is zo'n druk verkeer. Mijn hoofd komt mij niet tot rust. Daar gebeurt zoveel in mijn denken. En ik zou zo graag willen dat ik daarin een doorbraak mag forceren. Nou, de volgende keer moet je dan zeker komen, want dan ga ik het ook nog veel meer uitleggen. Maar daarin wil ik je vragen om een besluit te maken. Zeg, Heer, ik wil dit gaan onderkennen. Ik wil daadwerkelijk gezond gaan worden, ook in mijn denken. Want ik heb het zo hard nodig. Want ik wil voor mijn kinderen kunnen zorgen. Want ik wil niet... dat is iemand. Ik wil niet het doen zoals mijn moeder dat deed. Wauw. Ik wil niet doen zoals mijn vader dat heeft gedaan. Want ik heb ze... Want als ik dat doe, ze hebben mij zoveel pijn gedaan. En ik wil dat niet leggen op mijn eigen kinderen. Ik wil in die vrijheid wandelen. Ik wil niet meer dat bolletje kluwen in mijn hoofd. En als jij ervaart van ja, ik heb die doorbraak nodig. Steek even je handen omhoog. Als je vraagt ja, heel goed. En misschien is het ook wel gewoon fijn. Inderdaad, als Timothy komt. En dan straks mogen ook gewoon de kinderen ook komen als ze klaar zijn. Dat als je ervaart van ik heb gebed nodig. Ik zou het zo fijn vinden. Want het is geen quick fix. Dat is geen quick fix. Je kan wel even de handen opgelegd krijgen en dan lekker naar huis gaan. En nee, ja, dat is fijn en dat is belangrijk. En het is goed dat we om elkaar heen staan. Elkaar ook omarmen en die liefde geven. Een beschermende omgeving bieden. Maar in dat alles zal ons denken moeten gaan veranderen. Gaan transformeren. Overeenkomstig met Bijbelse denken. En als jij ervaart, ja, ik heb gebed nodig. Ik zou het zo fijn vinden als mensen voor me bidden. Ook eventjes gewoon die aanraking, gewoon die bemoediging. Dan mag je naar voren komen. Kom maar, terwijl de muziek speelt en we wat gaan zingen met elkaar. Dan wil ik je gewoon uitnodigen om te komen, om hier...